Goedemorgen, broeders en van Rehoboth, Rehovot, zeggen we in Israël. Een prachtige naam, Rehoboth. Moet u gelijk maar zeggen, waarschijnlijk weet u wel dat wij een aantal jaren al binnen voor een aantal mensen die ons zouden kunnen gaan helpen in de gemeente in Dimona, om mij eventueel op te kunnen volgen in de toekomst. En wat wil nu het geval dat er zich een jaar geleden een echtpaar heeft aangemeld en laten die nu in Rehovot wonen. Dus ik weet niet of het uw schuld is, uw gebed, maar als het goed is krijgen wij aan het eind van het jaar een jong echtpaar vanuit Rehovot om ons te gaan ondersteunen in de gemeente en in het onderwijs in Dimona. Prachtig. Rehovot, in die zin heeft de Heer ook ruimte gemaakt, ruimte geschept. En is dat niet wat de Heere God ook in ons leven wil doen? Zoals die oude Psalm 32 zegt. Gij ziet mij hier de schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt me, daar gij mij in ruimte stelt. De Heere God heeft ons in de ruimte gesteld. En misschien moet u het wel zeggen, ook weer met zo'n oude psalm. Ik werd benauwd van alle zijden, maar ik riep de Heer ootmoedig aan. Hij verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Rehovot. En eigenlijk, als het goed is, hebben we dat als Gods kinderen allemaal ervaren in ons leven. Eerst een leven zonder God, zonder hoop in deze wereld. Maar toen trok hij ons met zijn koorden van liefde. En heeft hij zichzelf aan ons geopenbaard. En in de ruimte, een eeuwige ruimte. En hebben we als kinderen Gods ook de bevrijdende kracht van het evangelie mogen ervaren. Dat evangelie waar Paulus van zegt dat dat een kracht van God is, tot behoud voor een ieder die gelooft. Behoud, ja, Jesaja 59 leert ons dat het de zonden zijn die scheiding maken tussen God en ons. En met het uiteindelijke gevolg een eeuwige scheiding tussen hem en ons. En dat is ook de ernst van het evangelie. En in de tweede Thessalonicenzenbrief geeft Paulus een beschrijving van wat het is om een eeuwigheid door te brengen zonder God. Hij zegt, zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Weg van het aangezicht van de Heere. We gaan niet mee. Hoeveel in de middeleeuwen dachten over de hel, over zwarte duivels die mensen verscheurden, of ovens met pek en gesmolten lood en draken die vuur afblazen, daar gaan we niet meer mee. Maar het eeuwig verderf is wel een werkelijkheid. Ik geloof dat Billy Graham het zei over de eeuwigheid zonder God. Hij zegt, er is geen verademing in de hel. Want God is die God die adem geeft. Er is geen vrede in de hel. Want God is de God van de vrede. Er is geen troost in de hel. Want God is de trooster. Er is geen liefde in de hel. Want God is liefde. Er is geen licht in de hel. Want God is de God van het licht. Maar weet dat God niet wil dat er iemand verloren gaat. En daarom ook dat goede nieuws. Door het geloof in de Heer Jezus. Door het geloof in het volbrachte werk van hem. Door het geloof in hem die onze zonden op zich nam. Mogen wij als kinderen Gods met hem verzoend zijn. En kunnen we gelukkig leven en getroost sterven. En daarom is het waar dat, wat Paulus zegt, dat het evangelie een kracht van God is tot behoud voor een ieder die gelooft. Maar let op, Paulus voegt er iets aan toe. Hij zegt eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Wat een zegen dat jullie als gemeente Regelbod daar mee mogen werken. Dat de naam van de Heer Jezus bekend gemaakt wordt. Onder de mensen hier in de buurt, maar ook onder het Joodse volk in Israël. En daar willen we jullie ook hartelijk voor danken. Er is ons gevraagd om een kleine update te geven van de situatie in Dimona. En nou, met ons persoonlijk gaat het goed. Als u onze nieuwsbrieven wat gevolgd hebt en het nieuws, dan weet u dat het best een spannende tijd geweest is. Ook diverse keren in de schuilkerk gezeten. We hebben in Dimona ook een aanslag gehad, of een inslag gehad van een ballistische raket. Eigenlijk een hele groot deel van een bepaalde wijk in Dimona is verwoest. Dus was best heel spannend. Ook de mensen in Dimona zijn echt gespannen. Maar gelukkig mocht het werk ook in de gemeente elke Shabbat doorgaan. En ook het werk in het inloophuis, wat Esther met name doet, mocht elke dag, of bijna elke dag doorgaan. Behouden ze een paar dagen dat het dicht is geweest in verband met de spanning. Het is fijn dat we ook mensen toch vanuit het woord van God mogen blijven bemoedigen. En dat er ook mensen via het inloophuis bij ons in de gemeente komen. Er zijn ook mensen die we ontmoeten in het inloophuis die best zouden willen komen, maar die door middel van de, of onder druk van de familie of vrienden de stap naar de gemeente nog niet durven nemen. Maar waar we wel een dagelijk contact mee hebben. Ook hebben we heel goed contact met de bevolking in Dimona. Ook met het rabbinaat. En in die zin mogen we zeggen dat de Heer een heleboel dingen ten goede heeft gekeerd. We weten wellicht wel 7 jaar geleden dat we heel veel problemen hebben gehad met het rabbinaat. Onze ramen ingegooid. Bespuwd, bespot. Het was een heftige tijd. Maar we moeten zeggen dat sinds 7 oktober 23, sinds de oorlog is uitgebroken tussen Gaza en Israël, de Heer eigenlijk een hele verandering ten goede heeft gebracht. En daar zijn we heel dankbaar voor. En daarom willen we ook jullie hartelijk danken voor jullie ondersteuning, zowel financieel als met gebed. En we vinden het een groot voorrecht dat we mogen weten dat er een gemeente is, ook in Sliedrecht, die met ons meeleeft. Vandaag willen we nadenken over een deel van een preek van apostel Petrus. En een preek ook weer met betrekking tot Israël. En een deel van die preek vinden we in Handelingen 3. Handelingen 3, vers 19 tot 21. Handelingen 3, 19, vers 21. De zaak is, als u denkt, wat hangt die man op die... Ik heb een soort Isias, een andere naam. Het is syndroom, moeilijk woord. Dus ik sta zoiets makkelijker. Handelingen 3, vers 19 tot 21. Dat is een deel van de preek van Petrus waar hij zegt: kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere. En hij, Jezus Christus, zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen zullen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Als je deze preek van Petrus leest, dat moet u thuis maar eens doen, dat is vanaf vers 12 tot 26, dan zien we dat Petrus in zijn preek eigenlijk twee dingen doet. In de eerste plaats verhoogt hij de Heer Jezus. Hij zegt over de heiland dat hij is de heilige, de rechtvaardige. Hij is de vorst des levens en hij is de Messias. Dat is het eerste wat Petrus zegt. En in de tweede plaats wijst Petrus hen op een zonde. Het gaat over Israëlitische mannen. En in zijn eerste preek, in Handelingen 2, richt hij zich ook tot Joodse mannen. En hij wijst hen dan op een hele concrete zonde. Namelijk in vers 14. Jullie hebben de heilige en rechtvaardige gedood. En vers 15. De vorst des levens hebt u gedood. Maar dan is het mooi dat hij ook zegt in dit gedeelte. Maar jullie hebben dat gedaan uit onwetendheid. Ja, jullie hebben gekozen voor Barnabas. En jullie hebben geroepen over de Heer Jezus. Kruisig hem, kruisig hem. Maar, zegt Petrus, jullie hebben dat gedaan uit onwetendheid. Met andere woorden, jullie wisten niet dat hij jullie Messias was. En dan gaat Petrus ook vertellen over dat geheim. In zijn eerste preek zegt hij, het feit dat jullie hem hebben overgeleverd om gekruisigd te worden, dat was overeenkomstig de vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God. En in zijn tweede preek, in 3 vers 18, zegt hij, ja, jullie zijn verantwoordelijk, maar op deze manier heeft God vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten had aangekondigd. Namelijk dat de Christus moest lijden. En wat is dat in de kerkgeschiedenis snel vergeten? Over het Joodse volk werd gezegd dat zij de godsmoordenaars waren. En dat daarom de Heere God zijn volk had losgelaten. Met zo'n volk wilde hij niets meer te maken hebben. En wat een verschrikkelijke gevolgen heeft dat gehad. Deze grote denkfout. In de theologie. Ook voor het Joodse volk. En ja, Petrus wijst het volk op de verschrikkelijke zonde die ze hebben gedaan. En hij wijst hen op hun verantwoordelijkheid. En hij spreekt hen aan met harde, met scherpe woorden. Hij wijst hen op hun zonde. Maar dan is de vraag, is er dan geen weg terug? We lezen de reactie van het volk, van de mensen daar op de preek van Petrus. In hoofdstuk 2 vers 37. Mannen, broeders, wat moeten we doen? Wat moeten we doen? En dan zegt Petrus, bekeer u. En dat lezen we ook vandaag in ons Bijbelgedeelte, vers 19. Kom tot inkeer en bekeer u. Dat is altijd de oproep in de Bijbel, bekeer u. En bekeren is een verandering van denken. Paulus zegt over het Joodse volk, ook over het Joodse volk, dat ook zij zich moeten bekeren. Ja, ze waren godsdienstig. Ze onthielden de 613 geboden. En toch zijn ze van het padje af. Verwijderen ze zich van God met al hun godsdienstigheid. En Petrus en Paulus zeggen beide, jullie moeten je bekeren tot God. Jullie moeten anders denken, gaan denken over God, maar ook over de Messias. En dan noemt Petrus een aantal dingen, en daar willen we kort over nadenken. Een aantal dingen die er zullen gebeuren als het volk zich als volk zal bekeren. De gevolgen van die bekering. En hij noemt eigenlijk 5 dingen. Het eerste is de uitwissing van de zonde. Dat is het eerste wat Petrus zegt. Als het volk zich bekeert, dan zullen hun zonden worden uitgewist. En dan met name de zonden die ze hebben gedaan met betrekking tot de Heer Jezus. En dan denken we niet alleen aan het Joodse volk. Ik herinner me nog een Joodse jongen die bij ons aanklopte. En die vroeg aan mij, en hij deed het heel duidelijk om mij uit te dagen. Wij hebben Jezus vermoord, hè? Wij hebben Jezus vermoord, hè, als Joods volk. Ik heb hem toen geantwoord in de geest van Revius, die de volgende woorden schreef rond 1600. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruiste. Ik ben het, o Heer, ik ben die u dit hebt aangedaan. De nagel en de speer, de geestel die u sloeg, de bloedbedropen kroon die uw schedel droeg. Want dit is al geschied, helaas, om mijn zonde. Niet alleen het Joodse volk, maar ook mijn zonde. En ik weet, zonde is geen populair onderwerp in deze tijd. En toch is dat het meest fundamentele probleem van heel de mensheid. Het zijn immers de zonden die ons scheiden van een heilig God. Petrus zegt tegen het volk Israël: als jullie je bekeren, dan zal er een tijd komen dat God jullie zonden zal uitwissen. In Israël is er één keer per jaar een hele bijzondere dag, Yom Kippur, de grote verzoendag. Zoals beschreven in Leviticus 16. En u weet, op die dag ging de hoge priester altijd met het bloed in het heilige de heilige. En zo sprenkelde hij bloed op het verzoendeksel. En zo werd de zonde bedekt. En werd het volk met God verzoend. Zoals weer die oude psalm dicht. Ja, wij zingen niet veel oude psalmen in Israël, maar ze komen steeds weer boven bij me. Welzalig heeft iets wanbedrijf, waardoor hij was bedekt. Voor het heilige oog des Heeren is bedekt. De zonden werden bedekt. Maar weet u, met de komst van de Heer Jezus is er iets fundamenteels veranderd. Want voordat de Heer Jezus stierf, werd de zonde bedekt. Maar iets wat bedekt is, is er nog steeds. Maar toen de Heer Jezus kwam, toen werd de zonde niet bedekt, maar totaal weggenomen. En het goede nieuws is dat dat al gebeurd is bij al Gods kinderen. Weet u dat God in Christus al uw zonden heeft weggenomen? Dit is de zekerheid die u en ik, die wij mogen hebben. Ik mag zien op het kruis uit een koningskind zijn. Want Jezus, mijn redder, mijn adem, mijn kracht, vergeef mij, geleid mij, hij heeft het volbracht. Over een heerlijke ruil vond er plaats daar op Golgotha. Jezus gestraft en wij vergeven. Hij tot zonde gemaakt en wij rechtvaardig. Jezus, de levensvorst, gedoopt, opdat wij eeuwig leven zouden ontvangen. Jezus gemaakt tot een vloek, opdat wij gezegend zouden zijn. Jezus afgewezen, opdat wij door hem zouden worden aangenomen. Golgotha, daar was Gods genade rijk en vrij. Daar schonk hij vergeving, ook aan mij. De zonde niet alleen bedekt, maar totaal weggenomen. Ik hoop dat we dat ook vanmorgen mogen weten, dat u dat mag weten in uw hart. Mijn zonden zijn niet alleen bedekt door het bloed van de Heer Jezus, maar mijn zonden zijn totaal weggenomen. De Heer God heeft mijn zonde geworpen in de zee van vergetelheid. En Corrie ten Boom zegt, en het is verboden om daar een bordje in te plaatsen in die zee van daar staat op verboden te vissen. Als God onze zonden vergeeft, dan zijn onze zonden vergeven. Dat is wat Petrus belooft, of wat God belooft via Petrus, vergeving van zonde. De tweede zegen is, dat als Israël zich zou bekeren, dat er een tijd van verademing zou komen. Vers 19, een tijd van verkwikking. En weer is het belangrijk om te denken in de eerste plaats aan Israël. Dat er een grote heilstijd aan zal breken voor Israël. Een tijd van verademing en verkwikking. En dat hoef ik in deze gemeente natuurlijk niet uit te leggen. Op jullie website staat onder het kopje wat wij geloven. Daar staat over een toekomstige vestiging van het duizendjarige rijk. Vrederijk op aarde vanuit Jeruzalem. En Jeruzalem, het middelpunt, het centrum van het komende rijk. Petrus zegt dat God belooft als Israël zich zou bekeren, dat dan die tijd van grote verkwikking zou aanbreken. Stromen van zegen, dat heeft Gods woord hen beloofd. Stromend, verkwikkend als regen, vloeiend tot elk die gelooft. Voor het woordje verademing of verkwikking staat hier het Griekse woordje anaptosis. Dat heeft te maken met, je kunt weer makkelijk ademen. Je kunt weer lucht krijgen. Je voelt een koele bries in tijden van een vreselijke hittegolf. Het wijst op een geestelijke werkelijkheid. Je bent terneergedrukt, terneergeslagen. Je krijgt geen lucht meer. Maar dan komt er een tijd van verademing. Een tijd dat je weer op adem kunt komen. Ja, het gaat dus ook hier weer in de eerste plaats over een tijd van verademing voor het Joodse volk. Ja, heel hun volksbestaan tot op de dag van vandaag heeft Israël te maken gehad met ademtekort, tegenstand van alle kanten, door velen gehaat, onderdrukt door andere volken, haast geen tijd om adem te halen. Petrus biedt hen namens de Heere God aan, die tijden van verademing, die tijd van verkwikking zal komen. Daarom bekeer je en geloof het evangelie. Wel weten dat toen die verademing niet is gekomen op die preek van Petrus. Want in het jaar 70 na Christus werd Jeruzalem in brand gestoken. De tempel werd verwoest en het Joodse volk werd verstrooid. En volgende week, die Shabbat 23 juli, is het orthodoxe Jodendom een hele bijzondere dag. Op die dag herdenkt men namelijk dat toen de eerste tempel en ook de tweede tempel is verwoest. Een gebeurtenis die ook de Heer Jezus heeft voorspeld. Er zal geen steen, ene steen op de andere steen blijven staan. En die moeite van het volk van Israël gaat door tot op de dag van vandaag. Nog steeds is die tijd van rust niet aangebroken. We kunnen echt zeggen, leefde in Israël, dat het volk leeft in een trauma. Na 7 oktober in het bijzonder. Maar ook tot op de dag van vandaag weten ze eigenlijk niet hoe het verder moet. Nog steeds is die tijd van rust, dat duizendjarig vrederijk, niet aangebroken. En de spanningen in Israël zijn ook nog steeds niet verdwenen. Ja, dan is het wel iets rustiger nu op dit moment, maar de echte tijden van verademing, van verkwikking, is daar nog niet. En toch, alle profeten in het Oude Testament, die hebben over deze tijd geprofeteerd. Dat er tijden zullen komen van verademing en van rust. Zoals ze hadden onder koning David en Salomo. Maar die rust die ze hadden onder David en onder Salomo, ja, dat was maar kinderspel. In vergelijking met dat wat we straks zullen meemaken. Ja, tijden van verademing, maar we mogen dat ook toepassen op onszelf. Zoals ik al zei, dat heeft te maken met op adem komen. We kennen allemaal van die momenten in ons leven dat we geen tijd hebben om adem te halen. Psalm 42. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Een gebogen ziel, ten neergeslagen, de fit is eruit, geen tijd om adem te komen. Op deze aarde lopen heel wat mensen rond die buiten adem zijn. Neergedrukte zielen, kapotte zielen, verwonde zielen, moe. Er was een organist in Helena Veen, en hij was ook componist en een zanger. En hij verwoordde dit gevoel in een van zijn liedjes. En hij schreef het bekende liedje. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? Misschien door hun jachten en jagen. Of misschien door hun 10.000 vragen. En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe. Daarom zijn de mensen zo moe. Lieve broeders en zusters, hoe kunnen mensen, hoe kunnen wij weer op adem komen? Hoe kan onze neerslachtige ziel er weer bovenuit getild worden? Wel, dat was het derde wat gebeurt in dit gedeelte. Het eerste was vergeving van zonde. Het tweede is een tijd van verademing. Maar hoe komt die tijd van verademing? Dan gaat het over de komst van de Heer Jezus. Vers 20. Kom dus tot inkeer en bekeer u. En hij zal een Jezus Christus zenden die u tevoren verkondigd is. Ja, in eerste plaats denken we natuurlijk weer aan Israël. Op grond van het profetisch woord geloven we dat er een tijd van verademing voor Israël zal komen. Wanneer en hoe? Vers 20. En hij Jezus Christus zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Zonder de aanwezigheid van Christus, zonder de aanwezigheid van de Heer Jezus, zal er geen verkwikking, geen verademing komen voor Israël. De afgelopen jaren hadden we een aantal militaire acties in Israël. Naar aanleiding van de verrassingsaanval van Hamas in 2023. En deze twee militaire acties, deze twee oorlogen, kregen mooie namen. De eerste actie, die begon in juni 2025, kreeg het naam de Opstaande Leeuw. De Opstaande Leeuw. En de tweede die begon, kreeg ook een naam. En die naam was de Brullende Leeuw. De Opstaande Leeuw en de Brullende Leeuw. In diverse toespraken benadrukte Netanyahu de kracht van Israël. Hij zei over die actie, de Brullende Leeuw, iedereen in deze wereld zal onze brul horen. Iedereen zal weten de kracht en de macht van ons leger. En hij zei, wij, Israël, ik, zal het aangezicht van het Midden-Oosten veranderen. En toch, gemeente, zullen de wapens het aangezicht van het Midden-Oosten veranderen. Zal goede diplomatie de Bijbelse vrede dichterbij brengen. En ja, wij respecteren net jou. En we bidden voor hem en voor de ministers. En we respecteren de militairen. Vanuit de gemeente in Beersheba, waar ik dan ook oudste ben, zijn een tiental jongeren ook uitgezonden. Een jongen is gewond geraakt in Libanon. En wij respecteren dat wat zij gedaan hebben. Dat zij hun leven wilde geven voor de vrede van het land. We danken het leger. We zijn de luchtmacht dankbaar. We danken hun voor de grote moed die ze hadden om boven Iraans grondgebied te vliegen. Alle eer aan het luchtverdedigingssysteem. En we hebben er heel wat van. Iron Dome, Aero 1 en 2, David Sling. En het heeft Israël en ook Dimona bewaard voor heel wat grote rampen. En toch geen raketten. Geen militaire acties. Geen diplomatie zal de vrede en de rust kunnen brengen die God hen beloofd heeft. Dat kon David niet, dat kon Salomo niet en dat kan niemand op deze wereld. Jezus zei 2000 jaar geleden al tegen zijn eigen volk: ach, dat jullie zouden weten wat tot jullie vrede dient. En dan zegt hij, want ik zeg u, vanaf nu zult u mij niet meer zien. Totdat u zegt, Baruch Abba B'Shem Adonai, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. Ja, op grond van het profetisch woord geloven we dat er een tijd, een glorietijd voor Israël zal aanbreken. Een verkwikking. Maar dat zal alleen gebeuren wanneer ze zich als volk zullen bekeren tot hun eigen Messias. De komst van de Heer Jezus, ja, is dat niet ook onze verwachting? De spoedige wederkomst van onze Heer en Heiland. Ja, niet alleen zijn lichamelijke wederkomst straks, maar we denken ook aan zijn parousia, aan zijn aanwezigheid nu in ons leven. We mogen nu al weten dat over waar Gods kinderen bijeen zijn, dat Hij daar in het midden is. En dat mensen dan die tijd van verkwikking kunnen ervaren. Niets kan van Jezus mij scheiden. Hij woont door zijn geest in mijn hart. In hem ben ik veilig geborgen. In uren van zorg en van smart. Ja, en dan het vierde. Vers 21. Daar gaat het over herstel van alle dingen. Hem moet de hemel ontvangen. Tot de tijden waarin alle dingen zullen worden hersteld. Dingen zullen worden hersteld. Ja, wat moet er hersteld worden in deze wereld? Wat is er sinds zondeval veel kapot gegaan? En eigenlijk is er een puinhoop in deze wereld. Milieuproblemen, financiële problemen, conflicten, verstoorde verhoudingen, Sudan, Syrië, Libanon, Congo, Rusland, Oekraïne, hoogoplopend conflict tussen Joden en Palestijnen. En wat heeft alles en iedereen herstel nodig? Want wat heeft de zonde veel kapot gemaakt? De verhouding met God is verstoord. De onderlinge verhoudingen zijn verstoord. De verhoudingen tussen volken, families, maar ook in de natuur. In Genesis 1 aten de beesten elkaar niet op. Maar leefden ze vredig bij elkaar zoals het zo straks zal zijn in de toekomst. Maar nu, herstel. God belooft herstel. Een toekomstig herstel van alle dingen. En we kunnen dat nu al ervaren in ons leven, ook in de gemeente. Als de onderlinge verhoudingen verziekt zijn. Als we ons bekeren tot God en als we ons bekeren tot elkaar, dan kan en wil Hij herstel geven. Herstel geven in de gemeente. Herstel geven in je huwelijk. Jezus kan alles weer heel maken. Wie in het stof lag neergebogen, die wordt door Hem weer opgericht. Ja. Misschien vindt u het een beetje vervelend worden, maar in de eerste plaats gaat het hier toch weer over Israël. Nou, voor het algemeen denken heel veel gelovigen daar niet aan. Ik heb weer heel wat preken beluisterd rond kerst. Prachtige preken. Hoe God in de Heer Jezus geboren werd in Bethlehem. Maar weet je, ook als het gaat over het kerstevangelie, dat het dan in de eerste plaats over Israël gaat en niet over u en mij. Maria zegt, hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht. Zacharias zegt, geprezen zij de God van Israël, want hij heeft naar hun volk omgezien. De oude Simeon, kerstevangelie. Wat staat er over Simeon geschreven? Dat hij verwachtte de vertroosting van Israël. De oude Hanna, kerstevangelie. Zij sprak over Jezus tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Na zijn opstanding onderwijst de Heer Jezus zijn discipelen 40 dagen. Aangaande het koninkrijk. En ze vragen dan in Handelingen 1. Heere, herstelt gij dan in deze tijd het koningschap aan Israël? Ja, alle profeten die profeteerden over de glorieuze tijd die er komt voor Israël. Herstel van Israël. Maar ook herstel van alle dingen. Ook herstel voor deze verziekte, kapotte wereld. Het gaat de Heere God niet alleen om Israël, om haar herstel. Maar het gaat hem om het herstel van heel de schepping. Jezus komt in heerlijkheid. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven. Herstel van de wereld. Er staat 5 keer in de Bijbel dat straks de kennis van de Heere de aarde zal bedekken, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En Paulus zegt in Romeinen 8, want wij weten dat de schepping, heel de schepping zucht en in een gezamenlijke baresnood is tot nu toe. Herstel van alle dingen. Herstel ook van de kosmos. Wat het ook betekenen mag, in Efeze 2 staat dat in de bedeling van de volheid van de tijden, dat God alles weer in Christus bijeen zal brengen. Dat wat in de hemel en dat wat op de aarde is. Herstel. Ja, ook herstel van uw en mijn gebrokenheid. En hierbij denk ik dan aan ons lichamelijk herstel. Ja, in de Bijbel neemt het geestelijke leven een hele belangrijke plek in. Het koninkrijk van God heeft een geestelijk aspect. En in die zin is het koninkrijk van God al gekomen. Zoals Paulus schrijft, want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, van vrede en vreugde door de Heilige Geest. Dat is niet alleen iets voor straks, maar dat mogen we nu al ervaren. Zoals dat lied zegt, welke omkeer heeft God in mijn leven gevocht, sinds Jezus nu woont in mijn hart. Er is vrede in mijn ziel, waar ik voor lang reeds naar zocht, sinds Jezus nu woont in mijn hart. En weet u, die vreugde houdt niet op bij ons sterven. Wat voor troost is niet dat, om te weten dat onze geliefden die ons zijn voorgegaan, nu al reeds leven in en voor het aangezicht van onze Heer en Heiland, ingegaan in de vreugde van een Heer. Maar weet u, onze geest, onze ziel, dat is niet onze eindbestemming. De hemel is niet het eindstation van de gelovigen. Ja, onze burgerschap is in de hemelen. Onze wandel is in de hemelen. Maar als we denken over de toekomst, zullen we niet leven als een geest, als een ziel zonder lichaam. Wij belijden immers de opstanding van het lichaam. Straks zal ook ons vlees, ons lichaam, door de kracht van Christus worden opgewekt. En zal mijn lichaam en ziel worden verenigd en gelijkvormig worden aan het heerlijke lichaam van onze Heer en Heiland. En die toekomstige hoop in de Bijbel heeft altijd te maken met de verandering van ons lichaam straks. met de lichamelijke opstanding. Bij de komst van Jezus zal ons lichaam worden veranderd. Zal het gelijkvormig zal worden aan zijn verheerlijk lichaam. Ja, we denken aan onze broeders en zussen die moeilijke tijden doormaken. Wat een zorg, wat een lijden, wat een pijn kan er niet zijn. En wat doet het ons uitzien naar de wederkomst van onze Heer en Heiland. Geen Alzheimer, dementie meer. Geen herseninfarcten meer. Geen zwakke ruggen meer. Geen slechte ogen meer. Geen kanker meer. Alles volmaakt. Een volmaakt lichaam. Gelijkvormig aan het lichaam van onze Heer en Heiland. O, welke vreugde zal het zijn. Daar al de wonderen te zien. Van de heilige stad. Met de straten van goud. Maar het heerlijkste is, daar zien wij Jezus. Tot slot zegt Petrus dat dit alles overeenkomt met de woorden die de profeten hebben opgeschreven. Vers 21. Alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Gemeente, lieve broeders en zusters, zijn we bekend met de profeten. Zijn we bekend met Jesaja, Jeremia, Hosea, Ezechiël, Joël, om er maar een paar te noemen. Naast alle onheilsprofetieën, wat staan daar machtige toekomstperspectieven beschreven? Een heerlijke, glorieuze toekomst voor Israël. En voor deze wereld. Ja, wat zijn er veel onzekerheden in deze wereld. Fake nieuws. Nepnieuws. Maar de Bijbel bevat geen fake nieuws. Bevat geen nepnieuws. Wat hier staat in dit woord is de waarheid. Ja, als we ons dan nu al hebben overgegeven aan die leeuw van Juda, de Heer Jezus, dan zijn onze zonden uitgewist. En zijn onze zonden geworpen in die zee van vergetelheid. Ja, en dan is nu al reeds die tijd van verademing gekomen in ons leven. De Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen, nu al, in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan rustige water. Hij verkwikt mijn ziel. Hij geeft verademing aan mijn ziel. Ja, en dan is Jezus nu al aanwezig in ons leven. Maar zien we ook rijkhalsend uit naar zijn heerlijke wederkomst. Waarin we hem tegemoet zullen gaan. En we altijd bij hem zullen zijn. En zijn komst zal gepaard zijn gaan uiteindelijk met het herstel van alle dingen. Want zijn, ja, inderdaad zijn toekomst zal samengaan. Met het herstel van alle dingen. Ja, ons, Israël, wacht nog een moeilijke tijd. De openbaring van de Antichrist, de grote verdrukking, Israël in het nauw gedreven. En we zien daar ook nu al de contouren van. Israël in het nauw gedreven, maar halleluja, dan toch. De vestiging van Gods Rijk. Van vrede en gerechtigheid op deze aarde met Jeruzalem als middelpunt. Het koninkrijk aan Israël wordt hersteld. Deze kapotte wereld zal worden hersteld. Dat wat God begonnen is in uw en mijn leven, zal die voleindigen tot de dag van Christus Jezus. En dat wat hij begonnen is met deze schepping, dat zal hij voleindigen. Daarom verwachten wij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. O ja, en dan zal straks ook ons vergankelijk lichaam worden veranderd. In een kort ogenblik, in een onvergankelijk lichaam. Wat een zegen, wat een genade. De Sliedrechters kennende, zult u best bekend zijn met de Heidelbergse catechismus. Een kerkelijk geschrift met vragen en antwoorden betreffende het geloof. En nu is dat wat daar geleerd wordt, daar is hier en daar wel wat op af te dingen. Maar de eerste vraag en het eerste antwoord draag ik eigenlijk al mijn hele leven mee, vanaf kind af aan. En mijn vrouw ook. Wat is uw enige troost? Beide in het sterven, leven en sterven. Antwoord dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet van mij, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben. Die met zijn nieuwe bloed voor al mijn zonden volkomenlijk heeft betaald. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En al zo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen zal. Ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. En daarom het lam dat geslacht is het waard om te ontvangen. Alle rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid, dankzegging. Aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we samen bidden. Ach ja, Heer Jezus, u bent inderdaad waard om te ontvangen alle dank, alle eer, alle rijkdom, alle sterkte, alle heerlijkheid. Heer Jezus, dank u wel dat u de koning der koningen bent en de Heere der Heeren. Heere God, dank u wel dat u ons uw woord hebt gegeven. Uw woord wat ons wijs kan maken tot zaligheid, maar uw woord wat ons ook de weg wijst. En ons laat zien dat er hoop is en dat er toekomst is. Heere God, dank u wel dat u het werk van uw handen niet loslaat. Dat u ondanks de zonde van uw oude verbondsvolk Israël hen nooit heeft losgelaten. Dank u wel dat u in en door de Jezus uw belofte ook aan hen gaat vervullen. Heere, daarom bidden we ook deze morgen in het bijzonder voor uw volk Israël. God, wat nog zo ver bij u vandaan leeft, die het verwacht van hun eigen krachten en eigen inzichten. We danken u, Heere, dat u het tot op de dag van vandaag en gegeven net om hun vijanden te overwinnen. Maar binnen u bovenal, Heer, wilt u de harten openen van Joodse mensen. Bidden voor de regering, voor alle ministers. Heer God, dat ze ook hun hart mogen openen voor de koning der koningen en de Heere der Heeren. Heer, dat ze als volk zich zullen toevertrouwen aan uw liefde en uw genade. Heer, dat nog vele Joodse mensen tot erkennis van de waarheid zullen komen. Dat ze nu al zullen mogen ervaren. Vergeving van zonde, uitwissing van de zonde. Verkwikking van hun ziel. En herstel van de gebrokenheid. Heere, zo bid ik u voor deze gemeente. Dank u wel voor de band die er mag zijn tussen Dimona en Sliedrecht. Heer God, zegen ook alle mensen die de leiding hebben in de gemeente. Heer, ook in deze moeilijke tijd waarin het zo ingewikkeld is om als gemeente trouw te zijn en trouw te blijven. Heer, we bidden voor de kinderen, voor de jeugd. Dank u wel, Heer, dat ze mogen genieten van een jonge leeftijd. Dan geef me, Heer, dat ze bovenal dicht bij u zullen blijven. Heer, dank u wel voor het uitzicht wat we mogen hebben. Dat er een dag zal komen dat u, Heer Jezus, terug zult komen. Dat u uw gemeente tot u zult nemen. En dat uiteindelijk uw koninkrijk zal worden opgericht. Heer, dank u wel dat we niet in het duister hoeven te tasten voor wat betreft onze toekomst. Maar dat we ons toe mogen vertrouwen aan u en aan uw woord. We prijzen uw naam. Amen.